Wij zijn toegekomen aan de Bijbeltekst. En dat is een heel hoofdstuk, Daniël 3. En ja, omdat Daniël 3 is een afgerond verhaal in zichzelf. Dus we gaan er naar luisteren. En misschien hier en daar een opsommetje wat korter. Want dat kost ongeveer 6-7 minuten. Maar het is goed om die hele geschiedenis tot je door te laten dringen. In de eerste twee hoofdstukken zien we hoe Daniël en zijn vrienden in de hoofdstad van Babel, van het rijk van Nebukadnessar, aankomen. En daar een plek krijgen aan het hof. En omdat ze trouw zijn aan hun geloof in de Here, krijgen ze een hoge plek aan het hof. En dan blijkt ineens niet dat de koning de baas is, maar dat ook in Babylon de Here regeert. Al zou je dat zo niet zeggen, want ze zitten notabene gevangen in een ander land. Dat is het eerste. En het tweede hoofdstuk, dan zie je hoe een koning die alles heeft toch doodsbenauwd kan zijn, dat hij zijn macht kwijtraakt. En er zit een heel groot beeld neer. En of hij droomt over een beeld. Dat is het tweede hoofdstuk. Hij droomt over een beeld. En hij wil dat iemand dat aan hem uitlegt. En vertelt wat de droom is. En vertelt wat het betekent. Niemand kan dat behalve Daniël. Daniël krijgt de droom te zien. En nu komen we in een derde hoofdstuk. En nu gaat het wel over een beeld. Zo lezen we het. Dat in een groot dal wordt neergezet. En wat daar gebeurde gaan we nu horen. Janna zal het met ons lezen.
Daniël 3. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken, 60 el hoog en 6 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Al deze mensen kwamen en stelden zich op voor het door Nebukadnezar opgerichte beeld. Een heraut liep met luide stem, volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek hoorden. En ze bogen in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Enkele Galdeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: Majesteit, leef in eeuwigheid. U werd bevolen dat iedereen die de muziek hoorde op zijn knieën moest neervallen en het gouden beeld moet aanbidden en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit, ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voor Nebukadnezar uit: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie bereid tonen om zodra je de muziek hoort op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan niet dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdrachten over 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen de raadslieden: wat hebben die, we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Zij antwoordde: zeker, majesteit. Hij antwoordde: maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaar van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen en alle anderen kwamen naar voren en drongen met de koning om te kijken. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei: geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder, van welk volk ook, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Koning Nebukadnezar aan alle volken en natie, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook wonen, mogen hun voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voor.
Wij zingen over, want dat kwam er voor deze mannen op aan, van, dat ze wisten dat God hun beschermt, hoe dan ook. Daar krijgen we het nog over. En daarover zingen we met een psalm, psalm 62 vers 1, 3 en 5. schutsen Gods is wat ouderwets voor de bescherming van God. Voor wie zich dat afvroeg. En hier zie je eigenlijk het hele verhaal weer terug, wat we net gelezen hebben. Van hoe het ging met de drie vrienden. Straks dan zingen we horen het al even. Nee, we horen het niet. Het was een ander lied. We zingen straks, zie hoe Jezus lijdt voor mij. Ja, heel typisch is, en daarom heb ik voor Daniël gekozen. Jullie weten, ik ben met mijn studieverlof bezig geweest, een vrij dikke pil. En daar ging het helemaal over wat dan met een duur woord secularisatie heet, maar je zou kunnen zeggen gewoon geloofsafval. Daarover ging het. En dat was een filosoof die erover nagedacht heeft en zich heeft afgevraagd, wat gebeurt er? Een hele beschrijving van wat er vanaf, zeg maar zo rond 1500 in onze cultuur is gebeurd. De westerse cultuur, daarover heeft hij het dan vooral. En Daniël past daar heel goed bij, realiseer ik mij deze maand weer. Daniël en zijn vrienden leven in dezelfde situatie als wij nu. Zij leefden in een samenleving die niks met God had van zichzelf. Helemaal niet zelfs. Intussen proberen zij toch hun geloof daar handen en voeten te geven. En soms worden ze er ook toe gedwongen, want dan moeten ze ineens kiezen. En dat gebeurt er nu. Hè. En dat ligt soms een beetje ver bij ons vandaan. Hè. In ons land merken we dat wel, dat het niet meer gewoon is om te geloven. Daar kom je nog wel eens op terug. Dat is absoluut zo. Je moet heel vaak uitleggen. En mensen kunnen hier ook wel raar om gaan vinden. Dat is ook een beetje zo. Maar dat we nou echt moeten kiezen. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van die bomaanslag in Bangladesh. Of bomaanslag, het was een aanslag. Waarbij ook mensen omgebracht zijn. En ik las nu in een nieuwsbericht dat de daders steeds van de mensen vroegen een tekst uit de Koran op te zeggen. Als ze dat niet konden, dan werden ze gedood. En in dat soort situaties zitten die vrienden ook. Hè? En dat is dichterbij gekomen. Hè? Dat is gewoon dichterbij gekomen. Het was vroeger heel ver weg, dat gebeurde wel. En dan kon je het ook lastig vinden, maar het had niet zozeer met jezelf te maken. Maar nu kan het je bij wijze van spreken op vakantie ook overkomen. Dat je in zo'n situatie terechtkomt. En wat kies je dan? Je ziet hier deze foto. Het is van een loeigroot beeld in Noord-Korea van Kim Il-sung, de grootvader van de huidige Kim-heerser die er zit. En als hij daar komt, ik zag dat een tijd geleden op een documentaire, veel mensen komen Noord-Korea niet in, maar dan ben je journalist. En als je daar komt, dan is verplicht bezoekje aan dat beeld. En wat moet je dan doen? Er wordt van je verwacht dat je even in eerbied je hoofd buigt. Voor de grote leider. Ik ben eigenlijk benieuwd. Stel je voor dat je erbij geweest was. Wat zou je gedaan hebben? Nou, laat ik het maar gewoon even heel in het algemeen vragen. Wie zou niet gebogen hebben? Ik kan me het voorstellen. Ja. Nee. Je kunt de situatie van mij. Ja, ik hoorde je al zeggen. Ik weet het niet hoor. Maar stel je voor dat als ik eenmaal in die situatie ben. Wat ga ik dan doen? Hè? Ja. Wie zou wel buigen trouwens? Toch wel. Kun je uitleggen? Uit angst. Dat zou je zeggen. Ja, ik denk. Nou, dat is eigenlijk ook. Want als je daar staat, wat ga je dan doen? Hè? Want Noord-Korea is nogal een land. Ik denk dat toeristen daar redelijk veilig zijn. Dit wordt niet gewaardeerd als je het niet doet. Maar als je uit Noord-Korea komt, dan overkom je zomaar wat dan. Hè? Er kan zomaar een ongeluk gebeuren tussen hoge komma's dan. Als jij de leider geen respect betoont. Ik denk. In het eerste, toen ik het begon te lezen in Daniël 3, alvast en zeker die mensen bij Nessar, zo staat dan in de nieuwe vertalingen. Wij kennen hem beter als koning Nebukadnezar. Maar die opdracht krijgen, die in dat dal staan en die zijn ook vast bang geweest. En natuurlijk ga je dan op je knieën, want je weet heel goed, en ik wijs steeds maar even naar links, want daar staat voor mijn gevoel de oven dan. Hè. Nou, hij was daar. Oh. Toen hier de bakkerij zat of zo. Oh, die is nagespeeld. Oké. Okay. Nou, laat ik dan naar rechts wijzen, want dat was het over. Nou, maar er staat over rechts. Nou, dat weet je, hè? En dan krijg je die opdracht en denk je, nou, oké, okay, mijn leven hangt er vanaf. Ik buig. En is dat dan de boodschap, dat er dan drie mannen zijn, die zijn, hè, stoer, moedig, en die doen het niet. En dat moeten wij eigenlijk ook niet doen. En moet God trouw blijven, ook als er gevaar blijft. Is dat de boodschap dan van dit? Als je dan op de proef gesteld wordt, dan moet je die moed hebben. Hoe dan ook, broers en zussen, je krijgt een heilige bewondering voor deze drie mannen. Die drie vrienden. Die durven dat toch maar. Ze blijven staan. En dan niet alleen dat ze misschien denken, nou, ze zien ons niet, want het was eigenlijk ook zo, denk ik, in die massa. Maar zelfs als ze voor de koning staan, dan herhalen ze het nog eens. Nee, koning, hoe dan ook, maar dit gaan we niet doen. En dan denk je misschien opgelucht, dat denk ik dan, zeg ik maar eerlijk, oh, gelukkig zit ik niet in die situatie. Dus ik zou ook niet naar Noord-Korea gaan, geloof ik. Ja. En toch denk ik dat we dan te weinig zien. Onderschat koning Nebukadnezar niet. Dat je denkt, oh, dat is een soort brute koning die gewoon flink geweld gebruikt om iedereen op de knieën voor hem te krijgen. Alsof hij wilde dat iedereen bang voor hem was. Dat het belangrijkste is. Onderschat hem niet, want deze koning wilde dat ook niet. Alleen maar dat de mensen bang voor hem waren. Hij is een wereldleider, niet zo heel veel anders dan de wereldleiders in onze tijd. Weet je wat hij eigenlijk wel wist van de mensen? Hij wist wat mensen graag willen. Mensen willen graag dit. Snap je dus verband? Ja, geluk. Nou, dat is zo typisch voor zo'n foto. Hè? Dit is van een bouwproject hier in Ermelo. Ja, wij zien dat soort dingen op het ogenblik natuurlijk al door. Ik weet niet of deze al gebouwd is, dat werd niet duidelijk. Volgens mij zijn ze er al, deze. Maar zie je, dit is niet eens een echte foto. Het is een impressie en het is bewust zo, volgens mij. Want het gaat ook helemaal niet om je heel precies en scherp in HD dat huis te laten zien. Ja, gegarandeerd, niet lekkend dak en mooi sluitende deuren en ramen. Daar gaat het helemaal niet om. Niet in eerste instantie. Natuurlijk, huis moet ook goed zijn. Maar deze projectontwikkelaar die probeert ons een droom te verkopen. Weet je wel? Gezellige woonwijk. Met groen erin. Met voldoende ruimte om je auto te parkeren. Bij je huis. Waar je kinderen veilig kunnen spelen. Waar je zelf fijn kunt ontspannen. En een wandelingetje in de buurt. Waar alleen maar leuke mensen wonen. Ja, dat is wat die projectontwikkelaar doet. En dan denk je, nou, als mensen dat gaan denken van mijn project, dan kopen ze misschien ook wel een huis in dat project. Mensen zoeken geluk, zekerheid, comfort. Dat doen we allemaal, denk ik. Of we zijn er heel bewust mee bezig dat we daar niet zo bezig mee moesten zijn, maar je hebt allemaal dat gevoel in je, dat je dat wilt. Dat is geen raar gevoel, want je zou het ook de vrede van God kunnen noemen. Dat je daarna verlangt, dat het zo is. Het is helemaal niet raar dat je dat verlangt. Nebukadnezar, die zit hier aan. Hè, want wij denken vooral die oven die dan rechts staat. Hè. Wij denken vooral aan die oven. Iedereen ziet die oven, maar iedereen die zag niet alleen die oven. Die zag een heel groot beeld. Daar heb ik het zo meteen nog over. En die hoorde prachtige muziek. Dat was heel indrukwekkend. Dat zagen ze ook. En wat wil Nebukadnezar nou laten zien? Kijk eens. Dat mooie. dat krijg je als je respect hebt voor mij. En dat andere komt pas wanneer je geen respect hebt voor mij. Dat beeld, daar moet ik even over verder. Want het is een beetje een raar verhaal. Kijk, als je de verhoudingen van het beeld ziet, je moet maar eens in de tekst kijken. 3 meter breed, 30 hoog, hè, dan even zo 60 door tweeën, die ellen door midden. Dan zou je zo'n beeld krijgen. En ik ben bang dat die hele massa dan in lachen uitgebarsten zou zijn. De verhoudingen zijn heel vreemd. Dus tekenaars proberen er ook wel iets van te maken. Dus ik vraag me af of het een gewoon beeld is geweest. Je denkt dat heel gemakkelijk, want het hoofdstuk daarvoor gaat het over een beeld van de koning. Maar het zou ook wel eens iets anders geweest kunnen zijn. Die afmetingen doe je aan een zuil denken. En die kennen we wel uit de geschiedenis, zuilen. In Rome, wie wel eens in Rome geweest is, heeft ze vast wel eens gezien. Er staan er zeker 2, van keizer Trajanus en eentje van Marcus Aurelius. Die zien er ongeveer zo uit. En je denkt, nou, waarom zou zo'n keizer zo'n zuil op laten richten? Nou, hierom, er staat een heel stripverhaal op, als het ware. Strips zijn al heel oud. Van de grote daden en het belangrijke wat die keizer allemaal heeft gedaan voor het Rijk. En daar kom je vanzelf wel van onder de indruk. En die zuil is zo hoog, je kunt het hele verhaal niet eens goed lezen. Maar als je erbij staat, dan is je gelijk duidelijk, poeh. Maar deze keizer, hè? Geweldige kerel. Stel je nou eens voor, en ik heb nou maar een Egyptische obelisk, daar staan ook dat soort dingen op. Kijk, die staan ook in Rome trouwens. Maar stel je nou eens voor dat het zoiets was. Iets waarop alle grote regeringsdaden van die koning Nebukadnessar stonden. En wat Nebukadnessar ze eigenlijk alleen maar wilde duidelijk maken is, zie je wel, wat ik allemaal voor jullie heb bereikt, moet je kijken. Dat is mooier nog dan de muziek die je hoort. Logisch toch dat je voor mij op de knieën gaat. Ik wil dat ook, dat jullie dat zien, dat jullie dat begrijpen, dat je voor mij respect hebt. Dat je voor mij op de knieën gaat. Want ik ben toch de hoop en de zekerheid van jullie leven. Ik ben jullie droom van een koning. Nou, en aanbidden betekent letterlijk, zo staat het in het Hebreeuws altijd, dat je er gewicht aan geeft. Hè? Er was vroeger dan zo de heersers die echt machtig waren en die konden veel eten, want die hadden ook veel eten. Die waren dus wat zwaarder. Gewichtige mensen, zeggen we dan. Nou, daar komt dat vandaan. En je moest, dat wilden ze ook, dat je dat erkende. Van, ja, kijk eens, belangrijke koning. Dat wilde Nebukadnessar ook. En voor hem, in zijn denken was het zo, als je dat niet ziet, hè, als je niet ziet hoe belangrijk ik voor jullie geluk ben, nou, dan is daar de oven. Dan verdien je het ook niet om te leven. Want dan ben je een ondankbaar mens. Dat. En dat is wat er gebeurt. En alle belangrijke Babyloniërs, de Bebeërs, die staan er allemaal vooraan bij. Je kunt het allemaal zien. En ze krijgen dat te zien, hè. Die combinatie van schoonheid en indrukwekkend en die oven. En dat gebeurt nog altijd. Ik zei, onze wereldleiders zijn niet zo heel veel anders. Je hebt natuurlijk de wat. Kijk, president Poetin, die ziet zich het liefst zo. Ik ben jullie leider. Op mij kun je vertrouwen. En je moet het Westen niet geloven met al die verhalen over doping en over neerschieten van vliegtuigen. Ik zal jullie wel beschermen. Het gaat nog precies zo. En ik kan jullie beschermen. Zo laat hij zich graag op de foto zetten. Maar het zijn niet alleen heersers zoals hij. Ook de democratisch gekozen leiders zullen altijd heel subtiel daar ook een beetje op hinten. Je moet mij hebben. Je moet mij hebben, want bij mij is je geluk zeker. Dat doet onze minister-president ook. Hij doet het natuurlijk op typisch Nederlandse manier, heel aardig. Maar het is wel degelijk zo dat hij het wel doet. Je moet eens goed naar mij luisteren, ik zal je precies uitleggen hoe het zit. Maar bij mij is je geluk veilig, hè? Dat probeert hij. De boodschap van al die leiders is, bij ons is jullie geluk veilig. En als je een beetje geschiedenis kent, en geschiedenis is helemaal niet populair op dit moment, dus heel veel mensen weten dat niet zo goed meer. Maar als je terug zou gaan in de geschiedenis, dan weet je gewoon dat het niet waar is. Het is niet waar. Er is geen leider, zelfs de beste niet, die het helemaal waar kan maken. Daarom hebben ook onze leiders altijd een soort houdbaarheidsdatum. Op een gegeven moment hebben ze zoveel fouten gemaakt. Dan zeggen we, nou, vertrouwen ze niet meer. We moeten weer een nieuwe. En eigenlijk weten we het iedere keer weer. En iedere keer weer trappen we erin. Want we denken van, ja, maar die man of die vrouw, die gaat het voor ons regelen. Die geven we zomaar het vertrouwen. Zelfs als het niet te vertrouwen is. Kijk maar eens naar Groot-Brittannië. Ik denk dat dan het Brexit wat we gezien hebben, dat er mensen waren die stoere dingen beweren over wat er allemaal fout zou zijn aan Europa. En op de dag van de uitslag erkennen dat het niet helemaal waar was wat ze gezegd hadden. Moet je nagaan. Maar toch dachten mensen, oeh, stel je voor, ik kan maar beter luisteren naar wat hij zegt. Want het gebeurt nog steeds. En dan zie je dat die drie vrienden, want over Daniel lezen we hier niks. Hanania, Mishael en Azaria, die gaan er niet in mee. Die gaan er niet in mee. En ik denk helemaal niet omdat ze zo stoer zijn. Dat niets ze kan raken. En ook niet omdat ze van tevoren wel weten, nou, ons gaat natuurlijk niks gebeuren, want wij hebben God. Dan zouden ze net zoiets als Nebuchadnezzar zijn. Zo van, nou, nee, dat weten ze niet. Dat hoor je ze ook zeggen, hè. Zelfs al zou God ons niet redden. Dat hoor je ze zeggen. Ze weten ook best wel, dat weten ze niet. Maar ze laten wel zien wie het belangrijkste is. En zie je, die moeten dus hetzelfde, wat wij ook heel vaak moeten, hè. Stand out, zeggen de Engelsen. Maar zo is het eigenlijk wel, hè. Terwijl iedereen wat anders doet, dan steek jij er bovenuit en je laat zien, ik hoor bij God. Ja, ik denk hier niet zo over. Misschien, mensen weten nog helemaal niet dat jij bij God hoort, maar wel, ik denk hier niet zo over. Je ziet het aan mij. Iedereen kan mij zien. Zij doen dat. Zij weten niet hoe het af gaat lopen, maar ze zijn er wel van overtuigd. Wat Nebuchadnezzar vraagt, dat kan ik niet doen zonder, het is niet waar. En het klopt niet. Wij verwachten ons geluk niet van hem. Wij verwachten het van de Heere. Het is geen moedige stoerheid. Het is zoiets van, ik kan gewoon niet anders. Want als ik wel op de knieën zou gaan, dan zou ik mezelf niet meer zijn. Het is een liefdesverklaring aan de Heere. En zo, dat zongen we net. Het was wel een moeilijk opwekkingslied. Een onbekende wijs. Maar we zongen het net ook. Ik hou van u. Maar eigenlijk is dat het. Omdat je ineens beseft, nou, als iemand mij vraagt, dan moet ik eerlijk toegeven, ik hoor bij de Heer. Daar zit het ermee. Dat is vertrouwen in God en dat is wat zij doen. Wij kennen de Heer, we houden van hem en we horen bij hem. En we verwachten het echt van God, koning, en niet van u. En dat zeggen ze ook tegen hem. We gaan het niet doen. We gaan niet voor u op de knieën, want... En je moet het misschien voor jezelf vergelijken met, jongens en meiden, als je je vrienden hebt en iemand probeert je vrienden wat aan te doen, dat je er dan tussen springt. Of in ieder geval wilt. Want je denkt, niet omdat je niet bang bent, want misschien ben je best wel bang, maar je denkt, zijn mijn vrienden. En daar moet je vanaf blijven. Want zonder mijn vrienden, en dan ben ik niet meer wie ik ben. Het is net zoiets als tussen ouders en kinderen, weet je wel. Van, je houdt van ze. Dus je komt voor ze op, zelfs als je bang bent. En zo doen die vrienden, die komen voor God op. Omdat ze echt van hem houden, en heel veel van hem juist verwachten, en zonder hem niet meer verder kunnen. Daarvan zijn ze overtuigd. God geeft ze dus alle gewicht. Dat is de hoop van hun leven. En dat is Nebuchadnezzar gewoon niet. En als ze dat moeten zeggen, dan zeggen ze dat ook. Echte winst haal je alleen bij God, schreef Paulus. Ja, inderdaad. Zo zien zij het. Kennen jullie God ook zo? Maar dit wordt vaak bij ons op de proef gesteld, hè? Dat iemand ons probeert te overtuigen van het belang. Van als je dat doet, dan word je echt gelukkig. Als je daarin meegaat, dan ben je echt. Het gebeurt constant. Er zijn ook constant mensen die zeggen, hé hoor, dat doen. En altijd weer mensen die opduiken en zeggen, bij mij word je gelukkig. En hou je ook zo van hem dat je dan zegt, nee hoor, ik word alleen met God gelukkig. Al kan ik nog niet helemaal uitleggen hoe dat er dan precies uitzet. Want ik wil niet zeggen dat je geen erge dingen meemaakt in je leven. Kom je ook voor je Heer op, niet omdat je zo stoer bent, maar omdat je zoveel van hem houdt. Omdat je een leven zonder hem gewoon niet zo goed voor kunt stellen. Maar dat moet je zien. Nou, wij weten hoe het allemaal afloopt. God maakt het voor de vrienden op een hele bijzondere manier waar. Zij wisten niet of God hun zou redden. Ze wisten dat hij het kon. Maar het was wat anders dat zij wisten dat hij het ook zou doen. Maar ze waren ervan overtuigd, hij laat ons niet in de steek. Of wij zullen in vrede sterven. Of hij komt ons redden. Beide is goed. En moet je even voorstellen dat al die wereldleiders daar, want alle belangrijke mensen uit het Rijk waren bij elkaar, dit zien. En dan moet je die Nebukadnessar met zijn beeld voorstellen natuurlijk. Hè, die dat neergezet had en die juist wilde dat ze voor hem op de knieën gingen. Maar dit gebeurt, dit zien ze. En op die dag sterven die mannen niet. Maar sterft het imago, het ego van die koning. En op die dag knielen niet de drie vrienden voor de koning, maar de koning voor de God van de drie vrienden. En hij roept zelfs zijn hele rijk op om voor die God te buigen. Voor onze God. Zeg dat er maar even bij. Maak de verbinding maar even. Die God waarom je hier bent, daar ga ik vanuit, is diezelfde God. En die liet het toen zo zien. En weet je wat opvalt, en daarom laat ik het plaatje even staan, hoe God dat doet. Het is niet zo dat er iets heel, dat hij een grote beeld naast staat van Nebukadnezar zet. Zo van, kijk, ik ben veel machtiger. Of dat hij laat zien op een of andere machtige, enorme natuurramp van, kijk eens, zo kan God het doen, maar zo deed hij deze keer niet. Weet je hoe hij liet zien? Dat hij machtiger is dan Nebukadnezar, doordat hij zelf bij de vrienden in de oven ging staan. Hij ging met ze mee in het gevaar. Hij ging met ze mee in die straf. En zo laat God zich dus zien. Niet in succes, welvaart, kijk hoe groot ik ben. En dat is in onze tijd ook zo. Zo laat God zich zien. Kijk, zo. Aan ons. Dat is wel eens lastig. Maar wij zien soms liever iemand die heel zelfverzekerd en stoer is. Maar wij krijgen de Heere zo te zien. Boodschap, ik hou zoveel van jullie, dat ik met jullie mee ga in het sterven en jullie daaruit red. Maar dat zie je van God. Zijn liefde, niet zijn macht en zijn zelfverzekerdheid, maar zijn liefde. En de verzekering, weet je wel, ik kan zelfs in de sterven bij je zijn. Ik kan dus zelfs daar je hoop zijn. Er is geen leider meer die je op deze wereld dan nog kan helpen. Maar dan ben ik er nog wel. Daar ben ik ook Heer. Broers en zussen, waar ligt je hart? Waar ligt je hoop? En ik denk voor veel mensen die hier zijn, dan nemen we ons voor dat het bij de Heer ligt. Maar we moeten ons bewust zijn dat er aldoor mensen zullen zijn die ons op andere ideeën proberen te brengen. Van nee hoor, je moet bij mij zijn voor je geluk. En misschien praten wij ook wel eens te veel over onze Heer. Zeker ik. Ik heb hier al een hele tijd staan te praten. En zouden we onze liefde voor hem meer moeten laten zien. Gewoon ook. Laat maar zien. Spontaan. En meer loven en prijzen en liederen. Want dat heeft hij wel van ons verdiend. Of zouden we net als die onderdanen van koning Nebukadnezar eerst gedwongen moeten worden voordat we hem de eer geven? Nee toch? God heeft ons lief. En dat is veel om hem dankbaar voor te zijn. Ook als je het altijd, niet altijd direct ziet. Amen.